Goedenavond allemaal, het is 7:30. We zitten er klaar voor. De heer Ooms is ook aanwezig en uitgepakt. Dus dan kunnen we echt beginnen. We hebben 4 onderwerpen in deze eerste sessie. En we beginnen met de jaarstukken 2021 en begroting 2023 Lamorijn. Portefeuillehouder is Jorik, de heer Huizinga, wethouder Huizinga. Hij wordt ondersteund door mevrouw Jansen. We hebben bedacht dat er ongeveer 10 minuten staat voor het onderwerp. Er zijn geen insprekers. En het vervolg zal zijn de raadsvergadering van 30 juni. Dan kijk ik rond of er vragen zijn. En ik zie dat er vragen zijn. 1, 2, 3, 4 stuks. 5. Dank u wel. Dan ga ik van links naar rechts. Ik begin met de heer Berends.
Dank u wel, voorzitter. En fijn om het weer over Lamorijn te kunnen hebben hier. Vooraf alvast complimenten aan Lamorijn voor de flexibiliteit van het afgelopen jaar, kunnen we wel zeggen. Corona, mensen uit de Oekraïne helpen. Heel fijn dat Lamorijn zo flexibel is geweest. De vragen zijn, hoe zit het met de ontvlechting met de Oude IJsselstreek? Is alles rond? Is alles afgewikkeld? En misschien ook niet geheel onbelangrijk, is alles ook betaald? Op pagina 25 van de begroting, onder het kopje hoe de doelstellingen te bereiken, staat over huisvesting. We geven uitvoering aan het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de toekomstige huisvesting in de gemeente Doetinchem. Terwijl op pagina 48 staat dan, dit doen we met het oog op en in lijn met de mogelijke, te zaakjes, nieuwe huisvesting. En voor mijn fractie lijkt er wat verschil te zitten in de stelligheid van die twee zinnen. Dus de vraag is, waar staan we met de nieuwbouw en hoe gaat dat proces verder? En ik gaf het al aan, corona, de oorlog in Oekraïne, van Lamorijn wordt veel flexibiliteit verwacht. En zijn we voorbereid op het najaar, want corona en Oekraïne liep niet helemaal samen op. Terwijl in het najaar dat wel zou kunnen gaan gebeuren als wij weer verantwoordelijk worden voor de uitvoering van hopelijk zo weinig mogelijk regels. Want dat zou betekenen dat er weinig corona is. Maar stel die twee dingen lopen straks samen, is de Lamorijn daar voldoende op geëquipeerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Dinsch van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste, zoals mijn collega hiernaast zei, compliment aan de Lamorijn voor de inzet. Onze vraag vooral betreft de opvang van de Oekraïners. In hoeverre lukt het om de Oekraïners op de arbeidsmarkt te plaatsen vergeleken met Syriërs, Eritreërs en andere arbeidsmigranten? Volgende vraag, welke extra inzet heeft dit gevraagd om deze mensen te plaatsen en is deze inzet voldoende volgens de Lamorijn? En als laatste, zijn er projecten voor traumaverwerking bij Lamorijn en hoeverre is er een kans bij Lamorijn om dit te faciliteren of eventueel door te verwijzen naar een specialist? Dank u wel.
Bedankt. Ik dacht de heer Hebels de volgende was in de rij.
Ja, met gebruik van het kaartje van mevrouw Rosa Giessen. Dank u wel. Ik heb twee vragen aan Lamorijn. Allereerst natuurlijk in navolging van waar de heer Berends al mee begon. Complimenten voor Lamorijn. Maar de eerste vraag is... de eerste vraag is... we hebben in het verleden afgesproken dat... BUHA het ambachtelijk circulair centrum zou gaan bouwen en dat daar een conctie zou worden gemaakt met Lamorijn voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is 1. Hoe staat het daarmee en wordt er aan die belofte voldaan? En het tweede is, wat doet Lamorijn samen met het onderwijs om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen van de bank komen om in het tekortberoep aan de slag te kunnen gaan in de toekomst? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Stienissen, SP.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat betreffen hoeveel mensen zijn er via het Lamorijn uitgestroomd naar een vaste baan, naar vast werk. En wat voor gevolgen heeft het afschaffen van het lagere inkomen een voordeel voor in 2025? En hoeveel bijstandsuitkeringen zijn verlaagd of beëindigd als gevolg van controles en onrechtmatig gebruik? En de laatste vraag is, hoe staat het nu met de benadering van onze inwoners? Wordt er nu vanuit menselijke maat en vertrouwen gehandeld? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Lenters. U had gevraagd, de heer, oké, dan zijn we rond. Meneer Liebewert kwam later binnen. Had u nog een vraag? Nee? Goed, dan graag de wethouder voor de beantwoording. Wethouder Huizinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de raadsleden die de vraag hebben gesteld. Want het is goed om te kijken naar de breedte en niet alleen de begroting en meerjarenraming van Laborijn. En daar kiest u ook voor. Ik vind dat prettig, want zo kunnen we wat breder naar de arbeidsmarkt kijken en alles wat daar speelt. Want er is nogal wat aan de hand. Misschien even wat eerst wat specifieker over de vragen die natuurlijk ook wel echt op Laborijn gericht waren. Meneer Berends stelde vragen over hoe het zit met de ontvlechting rond Oude IJsselstreek. U weet dat we afspraken hebben gemaakt over de uittreding. De uittreedsom is bepaald en die kosten... Die waren naar het oordeel van Laborijn en naar het oordeel van ons college ook heel helder. Maar u weet, en daar heb ik u eerder over geïnformeerd, dat Oude IJsselstreek, het college van de gemeente Oude IJsselstreek ervoor gekozen heeft om een deel niet te betalen. Zij betwisten dus ook een deel van het bedrag van de uittreedsom, waarbij wij eigenlijk heel helder naar ons idee, en daar heb ik u ook over geïnformeerd destijds, afspraken hebben gemaakt. Betreuren we dat en hebben we aangegeven dat we toch echt verwachten dat gemeente Oude IJsselstreek ook die kosten betaalt. Tot op dit moment is een deel van de uittreedsom nog niet betaald en daarom hebben we dat ook voorgelegd aan de rechter. Dus betekent dat er binnenkort ook, want de Oude IJsselstreek heeft laten weten er ook aan vast te houden, dat we binnenkort dat geschil ook behandeld zullen zien bij de rechtbank. We hebben goed vertrouwen op de uitkomst daarvan. Dat ziet u ook in de begroting verwerkt. Ik ben er niet heel tevreden over, laat maar zeggen. Omdat we eigenlijk hele goede en heldere afspraken hadden naar ons idee. Maar het wordt vervolgd. Ik zal u informeren als daar meer over bekend is.
De heer Hummelink heeft een vervolgvraag hierop.
Ja, precies. Dank u wel, voorzitter. Ik ga ervan uit dat de eis is om het resterende bedrag te betalen. Klopt dat?
Dank u wel. Wethouder Huizinga.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt. Wij hebben ook ergens het verzoek gehad van kunnen we ergens kijken of we eruit kunnen komen. En Laborijn heeft zich op het standpunt gesteld dat we eigenlijk volledig in ons recht staan, omdat we heel helder afspraken hadden. Wij hebben dus de inzet om gewoon voor het volledige bedrag ook Oude IJsselstreek aan te spreken. Ga ik denk verder met de beantwoording van de vervolgvraag van heer Berends. Die ging over huisvesting. U bent goed in de stukken gedoken, want inderdaad klopt het dat het er net iets verschillend geformuleerd staat. Maar het geeft mij de gelegenheid om iets meer te zeggen over hoe het ervoor staat. Al meer dan 7 jaar wordt er eigenlijk onderzoek gedaan naar en gesproken over de verbouw of nieuwbouw van de locatie van Laborijn hier in Doetinchem. Er zijn verschillende locaties, zoals u misschien weet. Ook in gemeente Oude IJsselstreek in Aalten heeft Laborijn locaties. Ook hier. Ik kan eigenlijk zeggen, de huisvesting hier is niet best. Abominabel zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. De kosten zie je ook daardoor in de begroting steeds wat toenemen. Dat heeft te maken met de aard van het gebouw en ook de aanpassing die steeds gedaan moet worden om ook veilig te kunnen blijven werken. Daarnaast is eigenlijk de huidige huisvesting te groot. Zoals u weet, en als u wel eens bij Laborijn ook binnen bent geweest, zijn er enorm grote hallen. En u ziet ook in de stukken dat het onze bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers werken. Dat is ook zo. Ik ben afgelopen week toevallig weer geweest. Dan zie je dat ook best veel hallen redelijk leeg zijn, ook aan andere partijen verhuurd zijn. Dus we kunnen... Als we naar Laborijn kijken, ervan uitgaan dat het een kleiner pand wordt. Stand van zaken is eigenlijk dat op dit moment vanuit het dagelijks bestuur opdracht is gegeven aan de stuurgroep huisvesting om nader te kijken naar de specifieke locatie en ook de aanbesteding te starten en de gunning aan de aannemer ook in gang te zetten. Dus het proces is eigenlijk in volle gang, zou ik kunnen zeggen. Planning is dat we zelfs ook in de komende weken een besluit nemen over welke locatie dat dan wordt. Ook hiervoor geldt, ik ga u natuurlijk nader informeren als het ook consequenties heeft. In principe is het een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. We hebben als uitgangspunt de huidige huisvestingslasten zo te houden. Alleen er zal een verhoging vanaf 2026, heeft u denk ik in de begroting ook gezien.
nodig zijn van een ton. Maar nou ja, we hopen daarmee ook in de pas te blijven, ook in de toekomst met ja, de lasten van huisvesting. Zeker ook met dat nieuwe gebouw. Dus nou, in ieder geval eigenlijk wel een mooi proces, zou ik willen zeggen. Want nou ja, we staan in de startblokken om ook echt te kijken hoe we in de totale ontwikkeling van Doetinchem, want we zijn op, in het hele stationsgebied, zoals u weet, ook bezig. Heeft u ook mee ingestemd om een aantal gebieden verder te ontwikkelen. Nou, onder andere ook het gebied rondom het station. Dus Laborijn is onderdeel van de gesprekken die daarover gaan. Een derde vraag van de heer Berens ging over flexibiliteit. Zijn we voorbereid? Nou ja, complimenten heb ik goed gehoord. De adjunct-directeur van Laborijn, mevrouw Anstem, zit daar ook. Die zal ongetwijfeld complimenten overbrengen, want er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Laborijn is inderdaad flexibel geweest. Ook ik heb echt mijn waardering uitgesproken in het bestuur van Laborijn. Ook als het gaat over de periode rondom corona. Hulp aan ondernemers, hulp aan met het ondernemerssteunpunt, hulp aan mensen die ook echt even tegen grenzen aanliepen. Maar nu rondom Oekraïne heeft u laatst ook in de kapel in het centrum van Laborijn onder andere gehoord wat er gebeurd is. Is Laborijn volledig voorbereid? Ja, nou, we staan klaar, dat is waar. Ook voor in samenwerking met Laborijn, ook het college, maar ook hier Bureau voor Financiële Ondersteuning staat klaar, absoluut. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat dat elke keer ook weer een nou ja, nieuwe fase is. Een race om ook de goede dingen te doen en de goede mensen op de goede plek te hebben. Dus blijf wel aanpoten, laten we het ook zo zeggen. En een van de vragen ging net ook, volgens mij was die van u, meneer Dientje, van Partij van de Arbeid, over hoe gaat het met de opvang eigenlijk en hoe kijk je dan breder naar de arbeidsmarkt? Nou, dan is het niet alleen Laborijn die actief is op de arbeidsmarkt om mensen uit Oekraïne een plek te geven, maar dat gebeurt samen met het regionaal mobiliteitsteam, waar ook de andere sociale diensten van andere gemeenten in zitten. Daar zit ook samenwerking met werkgevers, maar eigenlijk met alle partijen, ook de onderwijspartijen, ook de andere partijen die in alle gemeenten in de Achterhoek actief zijn om goed werk te realiseren. En bijzonder is wel, en dat was uw vraag volgens mij, hoe gaat het nou eigenlijk specifiek met die groep? Bijzonder is wel dat deze groep, zien wij, gemakkelijker een stap zetten op de arbeidsmarkt. En we zijn ook een aantal keren positief verrast, omdat we dachten, nou, we gaan een inloopmiddag organiseren voor mensen uit Oekraïne, waarin we werk aanbieden. Misschien dat er 4 mensen wel op een werkplek reageren. Dat waren er toen gelijk 14. Nou, ik heb dat voorbeeld toen ook al eens genoemd, maar dat soort voorbeelden zijn er meer. Dus ja, mensen staan echt soms ook te springen om een werkplek. En het is mooi om dat te zien. Maar ik moet wel eerlijk zijn en zeggen dat het niet alleen Laborijn is die daar dus het werk in doet, maar dat eigenlijk een hele brede aanpak is in onze arbeidsmarktregio. Als we kijken naar de inzet, dat was de tweede vraag van meneer Dins, welke inzet is gepleegd? Ja, eigenlijk is die inzet dus inderdaad vooral gepleegd vanuit het regionaal mobiliteitsteam, zoals ik net al noemde. Daar zitten de vakbonden, werkgevers, onderwijsorganisaties, UWV en de gemeente. En wij pakken samen de verantwoordelijkheid op om ook de toeleiding van Oekraïners en ook andere groepen van sector naar sector, maar ook specifiek voor Oekraïners naar een sector op de arbeidsmarkt waar ook tekorten zijn, want daar proberen we natuurlijk ook op in te spelen met mensen die een baan zoeken. Zijn er projecten voor traumaverwerking? Moet het antwoord daar eigenlijk deels op schil?
Ja. Voordat u daarmee verder gaat, is een aanvullende vraag van mevrouw Stienissen. Mevrouw Stienissen.
Dank u wel, voorzitter. In deze economie, die tijd die nu zo loopt, is het dan ook niet beter dat die mensen bijvoorbeeld, ik weet niet of dat nu ook zo gaat, maar of ze dan ook een vaste baan aangeboden krijgen, want dat is toch nu ook wel heel erg belangrijk.
Dank u wel, wethouder Huizinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is wel wat aan de arbeidsmarkt. Ik bedoel, dat is eigenlijk wel vaak aan de werkgevers. Het is wel vaak onze insteek om te kijken, zeker als we het hebben over cliënten van Laborijn. Dat geldt niet voor de mensen uit Oekraïne zozeer, maar wel voor cliënten van Laborijn, om natuurlijk met name die weg te zoeken, hè? Van hoe kunnen we niet alleen voor de korte termijn, maar vooral voor de lange termijn een werkplek vinden voor mensen. Ik moet eerlijk zeggen, de groep Oekraïne, daar hebben wij geen afspraken over met werkgevers over vaste aanstelling of dat soort zaken. Wel voor dus de cliënten van Laborijn zelf. De traumaverwerking, ik heb net eventjes mijn collega gevraagd, het zijn geen specifieke projecten, maar het is wel zo dat Laborijn doorverwijst. En eigenlijk was dat ook uw vraag, hè? Van doet Laborijn dat zelf, worden doorverwezen naar specialisten, zijn specialisten. En wij hebben die taak eigenlijk niet alleen bij Laborijn belegd, maar ook bij de gemeente zelf. We hebben ons team bevolkingszorg en we hebben de GGD bijvoorbeeld, die ook activiteiten ondernemen om met name gesprekken te voeren met mensen uit Oekraïne over hun ervaringen en de dingen. dingen die daar nog ook van verwerkt moeten worden. Want dat is, u vraagt dat terecht, het is zeker een probleem bij mensen die hier zijn. De heer Hebels van D66 vroeg naar het Circulair Ambrecentrum. Mooi dat u daarna vraagt, want het is zo dat wij al enige tijd bezig zijn om toch wel innovatief project hier in de gemeente Doetinchem op dat gebied natuurlijk neer te zetten, wat echt niet elke gemeente doet, zo'n stap vooruit. En Laborijn heeft vanaf het begin eigenlijk aan tafel gezeten in, in de stappen om het ook waar te maken, omdat wij echt denken dat niet alleen binnen het Circulair Ambrecentrum, maar breed bij BUA, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals we het soms onherbiedig zeggen, maar ik zeg eigenlijk mensen met misschien andere talenten, dat die heel goed in staat zijn om te kunnen werken, ook binnen het Circulair Ambrecentrum. Belofte wordt voldaan, vroeg u daar. Dat is zo, omdat Laborijn echt in de werkgroep zit die ook invulling geeft aan het Circulair Ambrecentrum. Dus zo gauw het begint staan de mensen van Laborijn. Uw andere vraag ging over de tekortberoepen. Daar heb ik net al iets over gezegd. Hè. We hebben wel een bijzondere situatie op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn er steeds meer tekortsectoren. We hebben gezien dat in de Achterhoek ongeveer 1500 mensen per jaar tekort zijn. Dat betekent nogal wat. Met name zien we dat op het gebied van techniek en zorg, maar ook onderwijs is een sector waar echt weinig mensen gevonden kunnen worden. Maar u weet ook, de ambities rond woningbouw in onze gemeente bijvoorbeeld maken ook dat er ook gewoon echt ontzettend weinig mensen zijn, of tenminste ontzettende arbeidstekorten zijn om dat ook in het hoge tempo, wat ook u wenst, te realiseren. Dus niet alleen Laborijn is op dat vlak actief. Ik zei net al iets over het regionaal mobiliteitsteam, maar ik mag ook voorzitter zijn van de arbeidsmarktregio vanuit deze centrumgemeente. En we hebben een drietal aanpakken eigenlijk. De ene is gericht op de inclusieve arbeidsmarkt. Zijn mensen waar de doelgroep van Laborijn natuurlijk bij hoort. Zijn mensen waar we echt een inclusieve plek op voor zoeken. Zijn nog veel kansen om stappen te zetten op de participatieladder, zodat ook zij kunnen participeren in arbeid. Verder hebben we leven lang ontwikkelen leren. Dus we zetten sterk in met onderwijspartijen op een leven lang kunnen leren en ontwikkelen, dus ook later een opleiding kunnen doen om je om te scholen naar een andere sector. Zo hopen we ook tekortberoepen nader in te vullen. Nou, we hebben ook onlangs een nieuwe projectgroep gestart, meer vanuit onderwijs. En die gaat echt wel over hoe leiden wij onze toekomstige generaties op en kunnen ze elke studie doen? Of gaan we daar ook toch wat advies, keuzes in maken, zodat we ook in onze regio meer aandacht besteden aan de beroepen waar we in de toekomst echt behoefte aan hebben. Dat niet iedereen nu een opleiding doet voor misschien weinig werk. Dus dat zijn eigenlijk de drie insteken die in de arbeidsmarkt nu spelen.
Ik zie een vervolgvraag van de heer Ooms. De heer Ooms?
Een vervolgvraag op die drie acties wat u zei. Hè? Is er dan ook nog extra aandacht? Ik hoor mezelf wel heel hard hier, dat moet ik zeggen. die 55-plus, wat ook afgelopen week in de krant stond, dat die juist een moeite hebben om werk te vinden. Want is daar nog extra aandacht voor?
Dank u wel, meneer Ooms. We horen ons zelf allemaal heel hard inderdaad, dat klopt. De wethouder Huizinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is zeker ook een aandachtspunt. We hebben het idee dat mensen natuurlijk langer op de arbeidsmarkt actief zijn en ook kunnen zijn, ook willen zijn. Binnen dat leven lang ontwikkelen en leren is dat ook echt een aandachtspunt van hoe kunnen we soms de omscholing ook mensen actief houden op de arbeidsmarkt. Maar het gaat ook over gesprekken met werkgevers, over het binden en boeien van werknemers. Hoe kunnen we samen, dat is echt wat we aan de thematafel onderwijs arbeidsmarkt hier in deze regio ook bespreken. Hoe kunnen we samen het werk aantrekkelijker maken? Vanmorgen had ik er toevallig nog een overleg over waar ook werkgevers dan aan tafel zitten.
En eigenlijk samen kijken hoe dat... Wilt u het een beetje beknopt houden?
Ja. ga gewoon nu door naar de laatste twee vragen. Goed, naar drie
ik,
nog.
Ik, ja. Ik denk dat meneer Ooms het antwoord wel had.
Ja, goed zo. Mooi, dank u wel.
Maar anders krijgen we inderdaad mooie vragen.
Ja, ik mocht ook maar 10 minuten, geloof ik. Maar goed, en mevrouw Stinnissen heeft... Nou, ik moet helaas bij mevrouw Stinnissen... de vraag van mevrouw Stinnissen van de SP ook wat kort zijn. En ik kan de laatste vraag in roet beantwoorden. Dat zal ik zo ook doen. Maar de vraag over het afschaffen van het laaginkomensvoordeel... kan ik eigenlijk niet zo goed beantwoorden op dit moment. En dat geldt ook voor de vraag over hoeveel bijstandsuitkeringen zijn beëindigd. Die vragen zou ik heel graag even schriftelijk op terugkomen als u dat goed vindt. Ja? Ja, want ik denk dat we dan ook wat meer achtergrondinformatie kunnen geven. Ja, ik kan naar mevrouw Ansums kijken, maar die mag hier geen woord voeren. Dus wij zullen dat even netjes schriftelijk doen.
Dank u wel, wethouder. Heb ik 2 toezeggingen genoteerd.
Ja. En de laatste vraag wil ik wel heel graag op ingaan, want dat is wel een van de kernvragen natuurlijk, van hoe gaat het nu met Laborijn? En nou, ik hoop dat u gezien hebt dat we in de laatste tijd ontzettend veel aandacht besteden, juist aan de menselijke maat waar u naar vraagt. Ik ben er wel heel trots op dat Laborijn vanuit een situatie die toch niet lang niet altijd prettig was, ook echt heel goed afstemde, professional voorop zet, daarmee ook dus... keuzes, de professionals soms keuzes laat maken in gesprekken met mensen. We zijn nou eenmaal een organisatie waar altijd natuurlijk geldt dat regels maken dat er ook mensen soms teleurgesteld zijn. Dat is zo. Aan de andere kant wordt er echt vanuit de menselijke maat gedacht. En ik ben blij om dat te ervaren. Hoewel er natuurlijk soms ook nog mensen zijn die ontevreden zijn, die ik dan ook spreek. Of die zeker ook bij Laborijn natuurlijk in gesprek zijn als ze daar vragen over hebben. Dus als u ook signalen heeft dat het niet helemaal goed gaat, dan geef het gerust aan, zou ik willen zeggen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Kijk even rond of de vragen beantwoord zijn. En ik zie dat de heer... Ja, goed. Dan was dit de eerste termijn. Voor de tweede termijn zijn daar nog vragen voor. De heer Berends heeft vragen. Verder niet. De heer Berends.
Ja, voorzitter, omdat we net aan de 10 minuten zitten, zal ik het kort houden. Er wordt in het stuk gesproken over dat ongeveer 30% van de mensen wordt ingedeeld in de hoofdrichting direct naar werk. En ik ben gewoon eens benieuwd naar wat u van dat percentage vindt. Bent u daar tevreden mee? Is dat nog beïnvloedbaar? Of zegt u, ja, het is eigenlijk een soort natuurgegeven. Het is al heel lang 30% stabiel. En de laatste vraag is, wanneer gaat het bestuur de zienswijze behandelen? Dat hoeft niet op de datum nauwkeurig, maar als het maar in ieder geval na de raadsvergadering is, lijkt mij. Want anders heeft het niet zo heel veel zin wat we doen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Berends. Wethouder Huizinga.
Ja, de vergadering van het algemeen bestuur is op 8 juli, dus na de raadsvergadering. En uw andere vraag gaat over, hoe zit het nou met die categorie, ook op die participatieladder, als mensen instromen. Eigenlijk zou het mooiste zijn natuurlijk als mensen gelijk heel snel naar werk begeleid kunnen worden. Maar ik vind het wel heel goed om die percentages ook landelijk te vergelijken. Dat doet Laborijn. Laatst hebben we ook weer een voorlichting als bestuur gehad over hoe dat ten opzichte van de landelijke getallen gaat. Dan gaat het goed bij Laborijn als je kijkt naar de participatie. Er zitten soms ook wel vaste percentages en mensen komen natuurlijk niet meer zo bij Laborijn. Zeker in deze tijd is er echt extra ondersteuning en begeleiding nodig. Eigenlijk is dat wel het uitgangspunt waar we ook mee dealen. Dus we willen het vasthouden en eigenlijk zijn we ook wel tevreden over dat percentage. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Dan zijn de vragen beantwoord. Dan is het beeld helder voor ieder nu? Ja. En dan, we weten, wordt het een hamerstuk of een bespreekstuk? Wie is er voor een bespreekstuk? 1 keer, dan wordt het een hamerstuk. Daarmee sluiten we dit onderwerp af. Dank u wel. We nemen 2 minuten schorsing en dan gaan we 7:55 verder met het volgende onderwerp. Goedenavond, we gaan verder met onderwerp nummer 2. De jaarstukken 2021 en begroting 2023 regio Achterhoek. Portefeuillehouder is burgemeester Bouwmans. Er is geen ambtelijke ondersteuning. Nou, hier staat ook ongeveer 10 minuten voor. Ik hoop dat deze 10 minuten iets scherper zijn dan de vorige. Geen insprekers en het vervolg zal zijn bij de raadsvergadering van 30 juni. Ik kijk rond om te kijken of er vragen zijn. En die zijn er. Dan ga ik nu van rechts naar links. Dan begin ik bij de heer Ebbers.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft wat vragen over de herijking van de visie 2030. Vraag 1 is: wanneer wordt bekend wat de financiële consequenties van de herijking van de zogenoemde visie 2030 zijn voor Doetinchem? En heeft u enig idee over welke bedragen het zou kunnen gaan? En kan u dat voor ons in perspectief plaatsen? En als de consequenties pas in september bekend worden, kunnen wij dan nog een zienswijze indienen? En als september te laat zou zijn, wat raadt u dan aan voor de gemeenteraad? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw van der Dikkenberg.
Nee, ik heb geen vragen.
Oké, dank u wel. Meneer Lieberwet, ook niet. De heer Knipping.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zien natuurlijk dat we weer een bijdrage mogen bijleveren, zeg maar, of meer mogen gaan bijdragen aan deze Achterhoek-samenwerking. Eigenlijk is mijn vraag van in hoeverre gaat dat door en blijft dan die verhoging plaatsvinden? En wat zien wij daar dan specifiek voor terug? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Ketting.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen om wonen en mobiliteit voorrang te geven. Maar in september komt er een nieuwe visie. In hoeverre kunnen we ook zeggen van nou, we laten het daarin terugkomen? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Giezen had geen vragen. Nee, de heer Ooms.
Zijn gesteld, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Weijers.
Ja, we hebben drie vragen. Onze eerste vraag die sluit ook een beetje aan bij de vragen van de heer Ebbers. Dat gaat ook over de herijking. En onze vragen zijn: wat was de aanleiding voor de herijking en welke aanpassingen zijn te verwachten? Onze tweede vraag gaat over de programmabegroting, met name over de balans tussen kosten en projecten. We zien bij Smart Governance in ieder geval een post aan kosten van 2 miljoen, terwijl er 1 miljoen aan projecten wordt besteed. Dat lijkt ons een beetje een wanverhouding, maar misschien kan daar een toelichting op komen. En onze derde vraag gaat over, want die treffen we volgens mij nergens aan, de beoogde uitgaven voor projecten in het kader van Smart Economy en Smart Living.
Dank u wel, meneer Weijers. Meneer Dinsch.
Dank u wel. Die van ons die zijn ook gesteld.
Duidelijk. En meneer Van Hal.
Ja, onze vraag ging ook inderdaad over de visie 2030. In principe is die door meneer Ebbers gesteld. De tweede vraag die wij nog hadden ging over de risicoanalyses. Vooral de risicoanalyse op Twente eigen projecten. Hoeveel is daar opnieuw naar gekeken dit jaar? Vooral kijken naar de extra leeftijden en de inflatie. Ook omdat er wordt aangegeven dat het overschot, mogelijk is dat het overschot in de investeringsfonds gaat. Er moet daarom niet verder met nato analyse gedaan worden voor de risico's.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Burgemeester Bouwmans, wilt u de vragen beantwoorden?
Voorzitter, dank u wel. Ik doe het zonder kaartje, dus ik hoop dat duidelijk is dat ik Mark Bouwmans ben, burgemeester van deze gemeente en namens uw gemeenteraad lid van het algemeen bestuur van de regio Achterhoek. Dank voor de vragen, die zijn spot on, kan ik wel zeggen, want ik denk dat de meesten van u de vinger hadden willen leggen bij de visie 2030 en dat is natuurlijk ook zeer terecht. En misschien is het goed, voorzitter, u had de ambitie om het binnen 10 minuten te houden, daar ga ik aan bijdragen, maar ik voel toch de behoefte om een klein beetje uit te wijden. Toen wij ruim 5 jaar geleden de keuze maakten om in deze samenwerking van Akkiet te gaan, hebben we daar een paar maanden aan gewerkt en eigenlijk was het het begin van de vorige periode dat ervoor gekozen is om de samenwerking in te richten zoals we dat hebben gedaan. Toen is ook de visie 2030 vastgesteld. Ja, we zijn nu 4 jaar verder en wat we merken is dat we eigenlijk toe zijn aan een herijking. Dus niet een totaal nieuwe visie. We gaan niet de Achterhoek opnieuw uitvinden. Maar we zien wel dat op een aantal punten het gewoon nodig is om verwachtingen, ambities aan te scherpen, te wijzigen. Dat is ook niet zo gek, hè? Dat zien we hier in de gemeente ook, omdat we één keer per vier jaar natuurlijk naar de coalitieafspraken kijken. En, ik denk ook de eerlijkheid gebied te zeggen dat ver vooruitkijken heel aardig en belangrijk is, maar dat de termijn waarin je echt realistische voorspellingen kunt doen steeds korter wordt. Dus dat zit achter die herijking. Plus dat wij de eerste regio in Nederland zijn die ervoor heeft gekozen om SDG-regio te zijn, dus de Sustainable Development Goals, en die hebben we ook vertaald naar de visie. Nou, die visie, daar wordt nog een laatste hand aangelegd. Alle gremia binnen de Achterhoek zijn erbij betrokken geweest en die wordt voorgelegd na de zomer aan de Achterhoekraad. En daarin staan eigenlijk alle nieuwe ideeën, waar overigens denk ik 80-90% ook in de oude visie zat. Dat zal, durf ik eigenlijk wel met zekerheid te zeggen, geen extra bijdrage van de gemeente Doetinchem vragen als het gaat om de exploitatie van de regio Achterhoek. Want eigenlijk werkt het zo dat de gemeenten, de 7 gemeenten deelnemen, die betalen zeg maar, iets meer dan 7 euro per inwoner. De provincie Gelderland legt daar een kleine 2 euro bovenop voor alle inwoners van de Achterhoek. Dat is eigenlijk het geld dat we krijgen. En wij zien met name dat de andere samenwerkingspartners, dus bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, doen met name op de programma's en in de projecten mee, in de cofinanciering. Dat is best bijzonder. Want ik kan het een beetje dankzij de regio-deals vergelijken in de landen. Daar zie je dat heel veel overheidsgeld is en heel weinig derde geld. En bij ons is dat eigenlijk heel anders. En ik denk dat dat echt het effect is, meteen een antwoord op de vraag van meneer Knipping, dat wij door deze samenwerking in staat zijn om veel meer geld uit de markt te halen, ook voor maatschappelijke doelen. En daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee. De prijsstijging is eigenlijk autonome ontwikkeling en indexering, zoals we dat ook bij andere gemeenschappelijke regelingen en organisaties, inclusief onze eigen organisatie, waarbij natuurlijk ook door loon- en prijsstijging een ontwikkeling zit. Ja, die zal niet, die blijft toenemen, hè, want ik vermoed dat alles duurder blijft worden. Dus dat zul je wel terugzien, maar wij zitten natuurlijk wel bovenop. Het is niet een groei van de organisatie of een ambitie om extra FTE's aan te nemen of om allerlei leuke dingen te organiseren. Dat doen we gewoon binnen de begroting. Nou, heeft nou die visie consequenties? Niet van financiële aard als het gaat om de exploitatie. Dat zou kunnen dat hij programmatisch iets van ons vraagt. Dat zou ook voor de nieuwe regio-deal kunnen gelden. We hadden afgelopen vrijdag de directeur van Binnenlandse Zaken, die daar verantwoordelijk voor is, op bezoek. En die heeft daar ook aangegeven dat wij echt wel kansrijk zijn voor een tweede ronde regio-deal. Weer in de orde van grootte 5 tot 40 miljoen. Die vraagt cofinanciering. Zoals in de eerste ronde, die heel succesvol was, proberen we dat geld natuurlijk weer met name bij de andere O's op te halen. Dus in de bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Zullen wij ook wel een beetje bij moeten leggen, maar dat is dan op projectbasis. En dan kunt u per project eigenlijk zeggen ja of nee. Ja, dus dat wordt dan, als het aan de orde is, ook gewoon weer netjes voorgelegd. Die visie, daar kunt u natuurlijk ook nog weer op reageren, omdat u allen, ook de SP, meneer Knipping, gewoon vertegenwoordigd is in de Achterhoekraad. Dus daar kunt u ook gewoon zeggen wat u daarvan vindt. En ik zou het u graag ook, meneer Knipping, in het bijzonder uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. De anderen heb ik daar al gezien. Maar de enige SP-fractie in de Achterhoek wordt daar nodig gemist, meneer Knipping, kan ik u vertellen. Nou, de aanleiding van de herrijking, meneer Wijs, heb ik geprobeerd te schetsen. En dan nog even, ja, meneer Wijs heeft goed gezien, smart governance. En waarom is dat nou zo gek duur? En dat komt omdat eigenlijk alle operationele kosten voor de organisaties zijn in dat programma gedrukt. Dus daardoor krijg je een beetje het beeld alsof de governance in zich heel duur is, maar die governance heb je nodig om die andere onderdelen te kunnen laten vliegen. Dus dat verklaart dat verschil. En de derde vraag heb ik niet helemaal goed begrepen, vrees ik. Dus als u... Oké.
Wacht even, ik zal even tot de vier microfoon. Burgemeester, naast uw prachtige manchet ligt het kaartje, zodat u dat erin kan stoppen, dat in beeld is waar u bent, de linkerkant. Ja. De heer Weijers, wilt u de vraag herhalen?
Ja, mijn derde vraag was, wat zijn in 2023 dan de beoogde uitgaven voor de projecten in het kader van Smart Economy en Smart Living?
Dank u wel, burgemeester.
Ja, ik durf bijna altijd alles uit mijn hoofd te doen, maar dit niet. Dus daar kom ik even na de vergadering bij u op terug in schriftelijke zin. Dan kunnen we dat zo expliciet maken. Dus vast iemand die dat weet, maar de ambtenaar van dienst had ik vrijgegeven. Ik zei, want ik denk dat ik mezelf heel goed red met de regio, maar deze vraag, dat lukt mij niet, maar daar komen we op terug.
Dank u wel.
Dan had meneer Van Hal nog een
toezegging. Ja.
Ja, dan heeft meneer Van Hal nog een laatste vraag gesteld. Want ik denk dat ik de vraag van de heer Knipping en mevrouw Ketting heb ik meegenomen met de beantwoording ook richting de heer Ebbers. De risicoanalyse. Onze accountant heeft vorig jaar een drietal aanbevelingen gedaan, kijkend naar de jaarstukken. En die bezagen op een betere administratieve organisatie procesbeschrijving van de proces waar wij risico's lopen. Het is echt toeval. We hadden afgelopen week dagelijks bestuur en daar hebben we die procesbeschrijving ook vastgesteld. En die gaan we dus nu ook in werking stellen. Dat gaat onder andere over de vraag die u hier vandaag stelt. Dus daar is echt nadrukkelijk aandacht voor. De risico's zijn in die zin minimaal dat wij natuurlijk eigenlijk veel geld verschuiven. Maar desalniettemin moeten we gewoon goed opletten dat er geen rare dingen gebeuren. Die we elders wel eens een keer met een gemeenschappelijke regeling meemaken. Helaas. Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen beantwoord heb.
Dank u wel. Dan ga ik even rondkijken. Zo te zien is dat inderdaad zo. Dat was dan de eerste termijn. Zijn er nog vragen voor een tweede termijn? Die zijn er niet zo te zien. Dan is het beeld compleet bij ieder. Ja. Wie is er voor een hamerstuk bij de behandeling? Dat is de meerderheid, dus het wordt een hamerstuk. Dank u wel. Dan weten wij wat het is. 2 minuten en dan gaan we verder met het volgende onderwerp. We wachten nog heel eventjes op de ambtelijke ondersteuning. Welkom terug allemaal. We gaan door naar het derde onderwerp bij deze sessie. De jaarstukken 2021 en begroting 2023 ODA. Portefeuillehouder is wethouder Bulten. Hij wordt op mijn blaadje staat...
toch
andersom. Oké. Het
staat op de uitvoeringsagenda verkeerd.
Dank u wel voor de correctie. De voorzitter zal het omdraaien. Dan gaan we naar de Algemene Subsidieverordening 2022. De portefeuillehouder is nog steeds de heer Bulten. Ondersteuner is de heer Lubbers.
Nee, dat is mevrouw Uitenwilgen.
Oké. Dat is mevrouw Uitenwilgen. En zo zijn we dan toch compleet voor dit onderwerp. Bedankt voor de oplettendheid. Kijk ik rond. Wie heeft er vragen over de algemene subsidieverordening? Ik zie 1, 2 vragen. Dan begin ik met de heer Knipping. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Er was geconstateerd dat niet altijd alle termijnen werden gehaald. Hoe vaak is het dan eigenlijk verkeerd gegaan en heeft dat financiële kosten met zich meegebracht? En de tweede vraag is eigenlijk van, je hebt het controleprotocol wat opgenomen is in de verordening. En de termijn die dan van september naar oktober is verschoven, haalt het dan alle risico's weg of maar een klein deel? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Dinsch.
Dank u wel, voorzitter. Als wij het goed lezen, in ieder geval het verschuiven van een termijn, betekent dat als je een aanvraag doet voor oktober, dat je dan uiterlijk 10 maanden moet wachten totdat je een antwoord krijgt. Het maximaal dus een termijn van 1 juli. En het volgende vraag is, we blijven continu horen dat die subsidieaanvragen tijdrovend zijn. Wat doet de gemeente eraan om die druk te verminderen, maar toch rechtmatig te zijn? Dank u wel.
Dank u wel. Dan is er nog 1 vraag, een laatste, 3e vraag van mevrouw Van den Dikkenberg.
Dank je wel, voorzitter. Wat ons opviel in de stukken was eigenlijk, doordat de termijn opgeschoven is met een maand, vroegen we ons eigenlijk af of er wel voldoende tijd was, zeg maar, om de aanvraag nog te bespreken, om er gesprekken over te voeren. Dus dat was eigenlijk ook de vraag, wanneer vinden er eventuele gesprekken plaats met subsidieaanvragers? En is dat voor de sluitingstermijn of is dat daarna?
Dank u wel. Wethouder Bulten, de beantwoording graag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bij de SP beginnen, die labt eigenlijk ook gelijk al wat over in, of labt ook in de andere fracties. De termijnen en de financiële kosten. Niet alle termijnen hebben een financieel effect gehad. Het staat eigenlijk in 2 gesplitst in het stuk. 1 is, er kunnen financiële consequenties zijn, die zijn hier niet aan de orde. Alleen op rechtmatigheid kan het zijn, en daar liepen we eigenlijk heel de tijd tegen de grenzen aan. De exacte aantallen, dat weet ik niet. Waar het vooral om ging, is dat wij soms te laat waren. Later als de datum wat toen was. En dat de accountant dat controleert en zegt van, joh, je bent een dag of een week of een maand te laat. En dat is niet rechtmatig. Dat klopt. Dus vervolgens zijn we de gesprekken aangegaan met ook met de mensen die de subsidie en de organisaties die de subsidie krijgen. En hebben we eigenlijk met elkaar besproken om ruimte te creëren. En dat raakt ook gelijk eigenlijk al de voldoende tijd en de termijn van maximaal 10 maanden. Daar kunnen we eigenlijk onafhankelijk, want eerder was het de 13 weken, onafhankelijk van die tijdslimiet kunnen we met elkaar in gesprek. Dus het gaat dan niet alleen over de subsidie, ook over de subsidie, maar we kunnen ook gewoon het open gesprek met elkaar aangaan. Wat is er, wat zou je anders willen en hoe moet het? Dat kan betekenen dat de subsidie pas ingaat na 10 maanden als je echt net na die maand zit. Het voordeel is dat je dus alle tijd hebt om dat gesprek aan te gaan. En dit zijn bijna allemaal subsidieverstrekkers die jaar op jaar die subsidie krijgen. Dus dat loopt eigenlijk altijd door. Dus we hebben eigenlijk een win-win situatie geprobeerd te krijgen om enerzijds rechtmatig te handelen en niet in een tijdsdruk te komen. En anderzijds ook rechtmatig te zijn. En dan blijft er volgens mij alleen 1 vraag nog over, en dat is het controleprotocol, of dan alle risico's weg zijn. Alle risico's weg, dat zou ik heel fijn vinden, maar dat lukt nooit. We proberen wel op deze manier zoveel mogelijk ruimte in te bouwen, dat als er iets onduidelijk is of niet goed zou zijn van een van de beide kanten, om daar weer op bij te sturen voordat de deadline gehaald is. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik even rond of inderdaad voor ieder de vragen beantwoord zijn. Ja. Dat is mooi. Dan hebben we de eerste termijn gehad. Zijn er nog vragen voor een tweede termijn? Nee. Dan ben ik benieuwd of het beeld compleet is. Dat lijkt zo. Wie is er voor een bespreekstuk? Nee. Dan kan het door naar de raadsvergadering van 30 juni. Bedankt. En dan gaan we over 3 minuten verder met het volgende onderwerp. Welkom terug. Het vierde en laatste onderwerp van deze sessie. De jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de ODA. Portefeuillehouder is wethouder Bulten. De ondersteuner is de heer Lubbers. Nou, we hebben ongeveer 10 minuten is het gedachte. Ik zou iets uit kunnen lopen. We hebben de tijd netjes ingelopen. Uiteindelijk gaat dit door naar de raadsvergadering van 30 juni. En ik kijk rond of er vragen zijn. En ik zie een vijftal vragen ongeveer. Ik begin hier vooraan bij de heer Veldkamp.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Is al een paar keer de invoering van de omgevingswet is al een paar keer uitgesteld. Ik zie nu dat het 1 januari is. Maar volgens mij moet de Eerste Kamer nog over besluiten. Kunt u daar iets duidelijkheid over geven? Vervolg daarop is dan, als het doorgaat bij 1 januari, betekent dat er ook wat taken overgedragen worden aan de gemeente. En die taken kosten geld. Mijn vraag daarover is, er staat ook iets in het stuk over geschreven. Wie gaat dat compenseren? Provincie of Rijk? Of wordt het überhaupt gecompenseerd? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Veldkamp. Meneer Dinsch.
Dank u wel, voorzitter. We lazen dat daar 30 à 35 strafrechtelijke onderzoeken nog zijn blijven liggen. Wij zouden graag willen weten hoe het met de afhandeling daarvan is en of het ook om Doetinchemse zaken betreft. Volgende vraag. We lezen dat er meer BOA's gaan komen. Kunt u ons vertellen om hoeveel BOA's het gaat? En het ziekteverzuim, die is vrij hoog. Wat is daar de reden van?
Dank u wel. Dank u wel. Ik weet niet meer of nou met de heer Ooms. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan ook een vraag over de compensatie, maar die is al gesteld. Een ander groot risico is toch wel tekort aan personeel, hè, en het vinden daarvan. Dat was in 2021 al een probleem. Nou ja, 2022 schijnt een nog groter probleem in de landen te zijn. Dus ook denk ik voor de ODA. Kunnen daar nog extra risico's aan zitten, zowel financieel en het uitvoeren van de taken? En in het verlengde daarvan, in de jaarstukken staat dan percentages genoemd. Ik meen 85% wat gehandhaafd kon worden en 15% niet. Dan lijkt dat een mooi percentage. Maar het staat verder niet omschreven wat die 85% inhoudt en wat die 15% inhoudt. Met andere woorden, stel dat 85% allemaal die kleine gevallen zijn en 15% de leuke cases als tussen aanhalingstekens, als de gifvaten, teamgames, dat soort zaken. Dan is eigenlijk die 15% lijkt me weinig, maar dan best wel zorgelijk. Kan de wethouder daar meer duiding aan geven? Dank u.
Dank u wel. Ik meen dat ik naar mevrouw Stienissen dan ga. Ja.
Okay. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is dus, ik heb maar één vraag. En dat is, wat was nou de grootste probleem wat de omgevingsdienst Achterhoek tegenkwam het afgelopen jaar?
Dank u wel. En volgens mij in die hoek was de heer Ebbers. Zijn gesteld? Oké, goed. Dan zijn we rond. Wethouder, wilt u de vragen beantwoorden?
Ja, voorzitter, dank u wel. Zover als ik dat zou kunnen, en daarna kijk ik ook nog even naar rechts. Er zit ook wat inhoudelijke die ik niet paraat heb. CDA die begint de vraag te stellen met de omgevingswet 1-1-2023. De duidelijkheid daarover, zou ik graag willen weten, maar ook ik heb denk ik dezelfde stukken gelezen als u dat de Eerste Kamer hem uitgesteld heeft. En dat zegt nog niet dat hij opnieuw uitgesteld gaat worden, maar het zegt ook niet dat hij 1-1-2023 ingaat. Dat gezegd hebbende moeten wij anticiperen op. En of dat dan wel of niet zo is, de situatie schuift dan een jaar door, maar wordt er niet anders van. En die situatie is dat er inderdaad taken bij komen en dat op dit moment het geld daarvoor nog niet toegevoegd is. Daar hebben wij ook in het raadsverslag opgeschreven dat we hadden gehoopt daar duidelijkheid over te hebben. Die hebben wij nog tot en met gisteren in ieder geval niet. Misschien dat de heer Lubbers daar nog vandaag eens heeft gehoord, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Wij gaan ervan uit dat die taken gecompenseerd gaan worden. Als dat niet zo is, zullen wij opnieuw, zoals we dat met heel veel andere taken van provincie, maar vooral Rijk doen, een lobby starten om dat geld er wel bij te krijgen. Er is ook een andere kant. daar kwam ook de heer Ons en anderen even met u op. Wij hebben te handhaven en onze taken zelf ook te doen. En dat wil niet zeggen dat als wij het geld er niet voor krijgen en wij krijgen wel die taken overgedragen van Rijkswegen, dat wij dat moeten doen en dan zal dat een financiële consequentie hebben. Ik wil daar niet op vooruit lopen, laten we dat stap voor stap doen. Ik hoop dat er ook wel duidelijkheid gaat komen, maar op dit moment is die er gewoon niet. Dan heb ik de personeel en tekort, de vraag van de PvdA sla ik even over, want die inhoudelijke kennis heb ik niet. Dus misschien dat de heer Lubbers daar wat van kan zeggen. De personeelstekorten en de risico's daarvan, dat zie je echt overal. En dat is ook een klein beetje waar je nu tegenaan loopt van de onderzoeken wel, wie wel of niet binnen een tijdsbestek zitten. Die moeten behandeld worden. En het is niet zo dat ze eerst de makkelijke maar doen. Het komt binnen en de workload die wordt opgepakt en die verbreedt zich in hoeveelheid. En die kan dieper gaan dan wat ze verwacht hadden. Dan moeten meer mensen bijgezet worden of dan duurt een traject langer. Dat betekent dan ook daadwerkelijk dat er een vertraging optreedt. Dat kan ondervangen worden, zeiden we dan vorig jaar, met inhuur. Nou, die pot met mensen wie we nog trachten te hebben, die is ook ongeveer leeg als je naar de volle breedte van de samenleving kijkt en de werkgelegenheid. Dus dat maakt het allemaal wel ingewikkelder. Dat is ook wel gelijk de achtergrond een beetje dat de ODA is opgericht. We doen dit breed. En zo breed mogelijk, om ook zo breed mogelijk de mensen te kunnen halen die daar werken. En ook zoveel mogelijk kennis en input te kunnen hebben om die taken te doen. Maar het is een spanningsveld. En zijn daar risico's aan verbonden? En financiële, dat weet je pas achteraf. En dan zullen we ook steeds blijven melden van waar is dat risico door ontstaan en wat hebben we daar wel of niet aan kunnen doen. Dan blijf ik over bij de 85% handhaving. Ik dacht, doe het even uit mijn hoofd dat het 89% was en dat het naar 90 zou moeten. Maar ongeacht of 85 is of 89, er blijft iets over. We groeien daar naartoe. Er zit een aantal jaarschijven in waar je daadwerkelijk ziet dat we naar die 90% toe groeien. We zullen nooit helemaal niet in deze tijd dat gaan managen dat het precies allemaal klopt. Want het is een aanname en vervolgens moeten wij dat werk zoveel mogelijk gaan doen.
Dank u wel. Vervolgvraag van de heer Ooms.
Ja, en dan gaat het me nog niet zozeer om die 100% te halen. Hè, want ik denk dat dat sowieso altijd wel een heel lastig vraagstuk zal zijn. Maar nu zijn het maar getallen. En als die 35% de simpele gevallen zijn en 15% de beroerde gevallen, die getallen zeggen mij hier niets. Mm-hmm. Dat is eigenlijk.
Dank u wel voor de toelichting. Meneer Lubbers.
Pak maar gelijk de rest op. Ja, ik kan er wel op antwoorden. Wij hebben bij de ODA werken met een systeem van risico- en effectgericht handhaven. Dat betekent dat we vooraf aan een jaar een handhavingsuitvoersprogramma opstellen, waarbij we dus de risico's van de bedrijven in Doetinchem, in dit geval, nauwlettend doorrekenen en kijken van waar zitten de grootste risico's. En bedrijven met de grootste risico's krijgen altijd elk jaar bij wijze van spreken een controle. En bedrijven waarvan wij zeggen dat het gaat al jaren goed en de risico's, omdat ze helemaal geen zeer zorgwekkende stoffen hebben, die zijn ook heel laag, die komen dan in die 15%. Dus het is altijd zo dat de grootste risico's altijd door de ODA in het hele jaar worden aangepakt. En daar hebben we een norm gesteld van 90%, maar 85% zit er al aardig in die buurt. Dus ik denk aan het einde van het jaar dat ze zelfs al zover komen. Maar de risico's zijn dus heel erg klein, omdat we dat risico- en effectgericht handhaven hebben.
Dank u wel, meneer Lubbers. En u gaat ook verder met de rest van de vragen.
Er was een vraag over de strafrechtelijke handhaving, 30-35 zaken die liggen. Dat is buiten de macht van de ORA en van de gemeente ook. Het is, als een strafzaak is voorbereid, dan gaat hij naar het Openbaar Ministerie. Nou, ik heb net vanavond in de media gelezen dat daar inmiddels weer 1500 zaken geseponeerd zijn, althans omdat ze gewoon te weinig mensen hebben. Dus eigenlijk kunnen wij daar niet op sturen. Ik weet dat onze burgemeester portefeuille handhaving ook wel meermaal contact heeft ook in de driehoek met het Openbaar Ministerie en ook wel aandacht vraagt daarvoor, maar het is eigenlijk buiten onze macht om of en wanneer ze dan die strafrechtelijke zaak oppakken. Het ziekteverzuim is hoog bij de ORA, werd gezegd. Waar komt het dan door? Ik weet dat ze daar een aantal zeer schrijnende, trieste gevallen zelf hebben. En wat ook komt is dat bij ziekte in het verleden er heel makkelijk vervanging geregeld kon worden via externe inhuur. En je ziet gewoon dat de markt er in het ruimtelijk domein, om dan ook in het ruimtelijk domein, ontzettend tegenwerkt. Betekent ook dat het heel moeilijk externe inhuur te krijgen is, waardoor er nog meer roofbouw gepleegd wordt op de zittende wereld, wat dan weer een effect heeft dat die mensen ook ziek worden. Maar inmiddels is de situatie meer gestabiliseerd binnen de ORA en lopen ze ook weer in op hun planning en dat ze wat trainees hebben opgeleid ook. Dus de situatie wordt een stuk beter. Ja. Even kijken. Oh ja, wat is het grootste probleem van de ORA? Ja, het grootste probleem ik denk als je voor Doetinchem spreekt, is dat toch wel de nijpende milieukwestie die we hier hebben zitten. Rutgers Milieu in de volksmond. Daar zit heel veel ambtelijke capaciteit in vanuit de gemeente Doetinchem, maar er zit ook heel veel capaciteit in van de ORA zelf. En in zijn algemeenheid geldt ook dat onderwerpen als ondermijning, drugslabs. Daar hadden wij een aantal jaren nauwelijks tot helemaal niet mee te maken. En je ziet gewoon in Doetinchem dat er ontzettend drugs zijn met illegale drugszaken. Zowel in loodsen die dan ontmanteld worden en waarbij dan ook een milieuprobleem achterblijft. Omdat dan er allerlei giftige stoffen zijn verwerkt die heel veel procedures vergen om dat ook weer schoon op te leveren. Dus dat kost ook heel veel tijd. Dus als je hebt wat het grootste probleem, denk dat de meeste uren nog steeds zitten in de kwestie Rutgers Milieu en dat ook ondermijning en drugscriminaliteit er een behoorlijke aanslag vergt op het hele werken binnen de ORA.
Dank u wel. Daarmee heeft u alle vragen beantwoord, zie ik. Raadsleden, is dat ook inderdaad zo? Zo te zien wel. Dan sluiten we daarmee de eerste termijn. Zijn er voor de tweede termijn nog vragen? Ik zie dat er twee vragen zijn voor de tweede termijn. Dan begin ik bij de heer Dinsch.
Dank u wel, voorzitter. We lazen dat ze nu een ton terug moeten geven omdat er een overschot is en dat er in 2023 extra geïnvesteerd moet worden. Hoe moet ik dat lezen? Dank u wel.
Dank u wel. En mevrouw Ketting heeft ook nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel zegt dat er er geen zienswijze ingediend zal worden. Maar is het toch niet goed om een opmerking te maken dat het afwachten is hoe de financiering zal verlopen? Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder Bulten.
Ja, voorzitter, dank u wel. De ton overschot en de investering die zijn heel bewust uit elkaar gehaald. De ton overschot dat is eigenlijk van de jaarrekening. En op rechtmatigheid moet je dat verantwoorden. En hebben we twee keuzes. Eén, het blijft eigenlijk in de reserve van de ODA. Daar staat ook bij dat het weerstandsvermogen dermate hoog is dat dat niet meer hoeft. En dat die daarom uitgekeerd wordt aan alle gemeenten. De andere is de investering. Dat is eigenlijk weer voor de begroting. Het is een beetje vestzak-broekzak, ik ben het met u eens. Maar dat hoort bij die rechtmatigheid. Op dat moment wordt er weer aan u gevraagd als raad van bent u het eens met die investeringen voor het komend jaar. Dus daar is heel duidelijk die scheiding op gemaakt. En de opmerking van de vraag van D66, de zienswijze. Wij hebben daar zelf ook mee geworsteld van hoe ga je dat nou doen. Want een zienswijze aan de ODA, eigenlijk is het niet een zienswijze aan de ODA of op de begroting, maar een zienswijze richting de provincie en het Rijk. Wij hebben 4 juni een AB-vergadering. Daar zullen wij, ik hoop dat we dan ook iets meer weten of er een antwoord gekomen is en zo niet. Misschien dat we dan iets meer weten over de omgevingswet. En mocht het beide onzeker zijn, zullen we op dat moment ook aangeven van we moeten de lobby blijven starten. En daar gaan we niet op wachten tot er een antwoord komt. Dat er gewoon als er taken komen, moet er geld bij. En of dat dan van de provincie is of van het Rijk, dan zeg ik maar even vanuit de gemeentekant. Dat zien we dan wel. Maar we gaan niet taken overdragen zonder dat er daar geld bij komt, want dan gaat het een keer mis. Dus de oproep die u doet, die zullen wij ook wel in het AB opnieuw benoemen. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Ik heb het idee dat alles beantwoord is zo. Dan is er voor een derde termijn nog een vraag? Nee. Is het beeld compleet bij een ieder? Ja. Dan kan dit door naar de raadsvergadering van 30 juni. Wie is er voor een hamerstuk? De meerderheid, iedereen zo te zien. Dan is dat wat we gaan doen. En daarmee sluiten we dit onderwerp en deze sessie. Dank u wel voor uw aanwezigheid. En de kijkers thuis ook.